Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Uit heel het land zijn zo'n 1000 boeren naar Den Haag gereden om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Het protest is op de Koekamp, maar toch staan er tientallen trekkers op het Malieveld geparkeerd. En onze verslaggever Jelle Akerboom is op dit moment in Den Haag. Ja, Jelle, hoe is de ochtend tot nu toe gegaan?
Ja, je zou het wat rommelig kunnen noemen. Eén ding is duidelijk, Den Haag is weer overgenomen door de boeren. Aanvankelijk was het idee om te gaan protesteren voor de deur van Paleis Huis ten Bosch. Dat werd verboden door de politie en door de gemeente. Toen is er uitgewijkt naar de Koekamp. Dat is vlakbij het Centraal Station van Den Haag. Daar hebben ze zojuist de demonstratie gedaan. Er was een podiumprogramma wat mensen van Farmers Defence Force hebben daar hun zegje gedaan. En nu is het de bedoeling om in een soort trekkersdefilé richting Paleis Huis Den Bosch te gaan. Nou, wij zijn gauw in een trekker gestapt bij boer Wilbert van der Post. Ja, wat is precies de bedoeling nu? Weet je dat, Wilbert?
Ja, de bedoeling is dat we met alle trekkers langs Huis Den Bosch gaan rijden. Dat is een groot defilé. Ja, om aandacht te vestigen voor onze problematiek.
Ja, want jullie willen een brandbrief afleveren bij de koning eigenlijk. Waarom?
Ja, nou, de stikstofwet zoals die nu ingevoerd zou gaan worden, zoals nu het plan is, ja, daar hebben we dus gevraagd aan de koning om zijn handtekening daar niet onder te zetten. Het probleem is gewoon dus dat met deze stikstofwet gewoon boeren dus een beroepsverbod opgelegd krijgen. Ja. Een boer die te dicht bij een Natura 2000 gebied zit en die daar weg moet, die wordt daar weggekocht. Maar die mag nergens in Nederland de rest van zijn leven een nieuwe boerderij beginnen, opnieuw gaan boeren.
Ja, wat verwacht jij van de koning? Verwacht je een reactie?
Ik hoop wel op een reactie inderdaad. De koning heeft ons in de nieuwjaarstoespraak heeft het ook nog genoemd dat de stikstofproblematiek niet alleen op de boeren afgeschoven mag worden, maar dat het voor iedereen geldt, voor iedereen eraan mee moet werken. Ja, er is 100 kilometer per uur moet naar iedereen rijden in plaats van 130. En de rest wordt vooral op de boeren afgewikkeld. En het gaat niet zozeer om mijn idee om zozeer om stikstof, maar het gaat meer om dat men wil bouwen. En waar wordt er gebouwd? Op landbouwgrond. Ja, terwijl landbouwgrond juist ook heel veel stikstof opneemt. En daar gaat iedereen aan voorbij.
Het is niet te missen in ieder geval. Jullie laten van je horen. Ik zei net, het verloopt een beetje rommelig. Er zijn twee aanhoudingen geweest van boeren die niet helemaal tevreden waren met hun parkeerplek. Maar in principe gaat het best wel op een goede, fijne manier. Er zijn af en toe wat karbietknallen. Maar het is niet grimmig of iets dergelijks. Hoe ervaar jij dat, Wilbert?
Ja, ik ervaar het ook gewoon als een goede sfeer onder de boeren. Helemaal niet grimmig inderdaad. Zeker niet, verre van dat. Politie ook, die staat ook gewoon, steekt de hand op, duim op en alles gaat gewoon netjes in overleg. Ja, natuurlijk zullen er altijd één of twee tussen zitten die even dwars gaan liggen. Ja, maar dat heb je overal.
Maar bouw je er ook niet van, want ik ben hier ook naartoe gekomen deze ochtend. Je hebt heel lang in de file gestaan achter trekkers. Het is wel lastig voor de gewone mens, zeg maar. Bouw je daar niet van?
Dat voor de gewone mensen lastig is, ja. Ik denk dat ze dan eens een week zouden mee moeten draaien op een boerderij en dan eens ervaren waar wij mee te maken hebben. Dat is gewoon absurd eigenlijk. Ook vandaag waren er ook toespraken en dan hoor je dus geluiden met fosfaatrecht, nu de stikstofwet weer en alles. Mensen, boeren is niet echt een beroep, het is gewoon een levenswerk. Het is van ouder op ouder, van ouder op kind is doorgegeven. Er zit al vaak een boerderij, zijn al eeuwenlang in de familie. En ja, dan wordt dat nu gewoon om zeep geholpen. En niet omdat je er zelf wil stoppen, maar gewoon omdat men vindt dat jij moet stoppen. En men vindt dat ze dus de bouw moet doorgaan en dan het liefst op jouw land, want dat is dan lekker goedkoop.
En als ik even goed samenvat voor jou, jullie willen eigenlijk kosten wat het kost voorkomen dat de Tweede Kamer instemt met die nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De omgevingswet wordt die genoemd. Die willen ze er eigenlijk voor de kerstvakantie doordrukken. Wat is jullie voornaamste bezwaren tegen die stikstofplannen?
Nou ja, wat ik al noemde, dus dat beroepsverbod eigenlijk. En daarnaast, het grote probleem is natuurlijk dat er nog steeds niet gekeken wordt, nog steeds alleen maar gekeken wordt naar de uitstoot. Daarnaast is 80% van de niet-agrarische bedrijven, is de hele stikstofuitstoot niet eens van bekend. Laten we dat eerst nou eens in kaart brengen. Neem dan ook eens alle vliegtuigen die boven de 900 meter vliegen, neem die dan ook eens mee in de berekening, want dat wordt niet gedaan. Daarnaast wordt er ook niet gekeken naar de opname. De agrarische sector is de enige sector die stikstof opneemt. Sommige rapporten geven zelfs aan dat we meer stikstof opnemen dan dat we uitstoten. Nou, zelfs dat we op 80% houden, dan blijft er nog niks over van die zogenaamde 46%. Ik denk dat als we van alle niet-agrarische bedrijven en de vliegtuigen bij elkaar, als daar de stikstof exact van bekend is, de uitstoot, dat we dan op een veel lager percentage, ik denk dan misschien zelfs op 20% of nog wel lager voor de agrarische sector uitkomen. Dat is een heel ander beeld.
Nog even praktisch, we gaan nu naar Paleis Huis ten Bosch. Hoe ziet de rest van de protestdag eruit? Want jullie zijn nog niet klaar.
Nee, we zijn zeker nog niet klaar. Dus we gaan nu langs de Huis ten Bosch. Dan gaan we defilé. En dan gaan we zien wat er daarna nog gebeurt. Maar ik denk dat we dan de meeste zo'n beetje naar huis gaan. Dus,
ja. Ik blijf je volgen. En Hila, overal waar ik kijk zijn trekkers te zien. Volgens mij komt een boodschap hier in Den Haag in ieder geval wel over. Niet te missen in ieder geval.
Goed, Jelle, dankjewel. Het RIVM heeft zojuist de nieuwe coronaweekcijfers bekendgemaakt. Verslaggever Sander van Mersbergen, kan je ons vertellen hoe die nieuwe cijfers eruit zien?
Yes, hallo Hila. Over een week tijd is het aantal besmettingen met ongeveer 14% gedaald, meldt het RIVM. Dat waren de afgelopen week ruim 37.000. Als we kijken naar het afgelopen etmaal, we zagen natuurlijk de afgelopen week een beetje een gekke beweging. Er waren een paar dagen waarin het aantal besmettingen ineens weer toenam en daarna nam het weer af. Nou ja, het goede nieuws is dat die afname ook het afgelopen etmaal zich heeft doorgezet. Er waren 4320 besmettingen en dat zijn er 553 minder dan dat er gisteren gemeld werden. Dus het lijkt of die stijgende beweging er in ieder geval weer even uit is.
Nou, dat is goed nieuws. Hoe is het dan afgelopen week geweest met de ziekenhuis- en IC-cijfers?
Ja, daar zie je eigenlijk een klein beetje hetzelfde. Je ziet wel dat het minder wordt, alleen die afname gaat best wel traag. Een best wel typerend cijfer wat dat betreft is het aantal nieuwe opnames in een week tijd op de verpleegafdelingen. Dus dat is niet de intensive care, maar de normale ziekenhuisopname tussen aanhalingstekens. Of ziekenhuisbedden, sorry. Dat waren er afgelopen week 1496, meldt het RIVM. En de week daarvoor waren dat er 1520. Ja, dat is dus wel minder, maar dat is echt... Dat gaat met een slaggang naar beneden.
Ja.
De bezetting van de ziekenhuisbedden, dan zie je dat dat over een week tijd dat dat wel iets is afgenomen met ongeveer 100 tot 150. Maar ja, er zijn nog steeds wel uit mijn hoofd meer dan 2000 bedden bezet. Dus dat als er iedere week 100 afgaan, dan gaat dat natuurlijk, duurt het best wel lang voordat er geen coronapatiënt meer in het ziekenhuis ligt, om het even zo te zeggen.
Ja. Nee. Maar kunnen we dan zeggen dat de tweede golf voorbij is?
Nou ja, wat iedereen wel denkt is dat de piek achter de rug is. Maar het is echt een heel groot verschil met de eerste golf. Toen afgelopen voorjaar, toen zag je eigenlijk dat het heel snel toenam in een paar weken tijd. Maar dat daarna ook echt met honderden tegelijkertijd eigenlijk de bezetting van de ziekenhuizen ook afnam. Nu zie je echt dat het heel traag gaat. Wat ook wel typerend is, het percentage van positieve tests. Dat was afgelopen week 13,8%. Nou ja, de week daarvoor was het 14,6%. Dus dan zie je dat er nog steeds heel veel tests positief uitvallen en dat het virus dus nog steeds best wel aanwezig is in de samenleving. En de conclusie is dus dat de tweede golf al afneemt, maar dat het gewoon best wel lang duurt voordat dat enige substantie heeft, die afname.
Ja, dan hebben we vanavond de persconferentie. Geven deze cijfers dan enige ruimte voor versoepeling?
Ja, wat eigenlijk al bekend is, is dat het pakket wat 2 weken geleden als verzwaring werd opgelegd, dat dat eraf wordt gehaald. Dat is de sluiting van de bioscopen en de musea bijvoorbeeld. De maximale groepsgrootte van maar 2 mensen op straat en 2 mensen bij je op bezoek. Die gaat eraf. Dat was eigenlijk al bekend. En het is ook wel goed om te beseffen dat het een soort politiek compromis was om die maatregel op te leggen. Sommige ministers vonden dat dat echt moest. Andere ministers vonden dat dat veel te veel was. Dus toen hebben ze afgesproken dat het maar 2 weken zou duren. Ik denk als je even met een iets bredere blik daarnaar kijkt, dan zie je gewoon dat het niveau van besmettingen op dit moment en het niveau van de ziekenhuisopnames, dat eigenlijk nog geen enkele aanleiding geeft om nou heel veel maatregelen te gaan versoepelen. Hè? Want je kunt je wel voorstellen als je met een aantal ziekenhuisopnames van 2000, terwijl het op het hoogtepunt een paar weken geleden 2600 was. Nou, als je nu weer maatregelen gaat loslaten, zit je binnen no time weer op dat niveau. Dus waarschijnlijk zal het kabinet ook concluderen dat het, de mate waarin het virus door de samenleving raast, dat die echt nog een eindje naar beneden moet voordat er aan versoepelingen kan worden gedacht. Ja. Wat ook wat dat betreft wel toch wel interessant is om te zien, is dat in nog geen enkele regio in Nederland het virus de status heeft dat het onder controle is. Sterker nog, in 20 van de 25 veiligheidsregio's is het niveau waarop de verspreiding zich nu bevindt nog steeds ernstig. Dan kun je op je klompen aanvoelen dat dat geen situatie is waarin je de boel los gaat laten. Dus dat is denk ik de conclusie die vanavond getrokken gaat worden.
Goed, we gaan het horen. Sander van Meersbergen, dankjewel weer voor deze update. Het kabinet gaat wettelijk mogelijk maken dat mensen naast het begraven en cremeren hun lichaam kunnen laten oplossen in een chemische vloeistof. Het is voor het eerst in jaren dat er in ons land een nieuwe vorm van uitvaartverzorging bijkomt. In Canada, Australië en in sommige Amerikaanse staten is resumeren, zo wordt het genoemd, al toegestaan. Ja, oud-hoogleraar en lid van de Gezondheidsraad Jan Nijhuis. Meneer Nijhuis, wat vindt u ervan dat dit straks mogelijk is in Nederland?
Goedemorgen allereerst. Ik denk dat het een hele mooie nieuwe techniek is die een heel aantal mensen zal aanspreken. In Nederland hebben we eigenlijk maar een paar mogelijkheden. Hè. Dat is als lijkbezorging, dat is begraven, dat is cremeren. Eventueel doneren aan de wetenschap en heel soms een zeemansgraf, maar dat is het. En dit is een nieuwe methode van lijkbezorging die naar verhouding veel groener is, zou je kunnen zeggen, duurzamer. Want dat is ook waar wij als commissie naar gekeken hebben. We hebben gezegd, het is van belang dat je waardig met een lichaam omgaat natuurlijk. Dat spreekt vanzelf. Het moet veilig zijn voor de mensen eromheen, voor de medewerkers. En het moet duurzaam zijn, of groen, zoals je dat tegenwoordig zou zeggen.
Ja.
In ieder geval duurzamer dan begraven of cremeren. Want dat zijn de twee, dat is zeg maar de gouden standaard zouden we dat moeten noemen.
Ja. En dat is het. Maar kunt u ons meenemen in dat proces? Want wat gebeurt er precies met het lichaam bij deze nieuwe vorm?
Het lichaam gaat zonder kist, dus de kist kan worden hergebruikt. Dus dat geeft natuurlijk ook een vorm van duurzaamheid. In een soort vat, zoals je in een crematorium hebt, zo kun je ook in een soort afgesloten ruimte geplaatst worden. Daar komt alkalische vloeistof overheen, dus een chemische vloeistof. En daar los je eigenlijk helemaal in op. Dat water wordt opgewarmd en dan lost je lichaam helemaal op. Dat water wordt dan weer met een zuur gecombineerd en dan wordt het weer neutraal. En dat gaat weer eigenlijk gewoon de wereld in. Dat gaat naar dat wordt weer gewoon schoon. Hè. Dat wordt in feite, komt in de rivier terecht. En uiteindelijk ook weer in drinkwater als je zo het hele cirkel rond ziet. De resten van het bot dat achterblijft is net als bij een crematie. Is dat iets wat je aan familie mee kunt geven.
Ja, ik vind het echt fascinerend, want die vloeistof die kan je dus weer uiteindelijk gebruiken. Dat komt dan uiteindelijk weer terecht in het drinkwater. En de botten die overblijven, die kunnen uiteindelijk ook gebruikt worden om bijvoorbeeld het land te bemesten.
Ja, het water met name. Hè? En het water kun je ook meenemen. Het is mensen die het lastig zouden vinden dat water naar de waterzuiveringsinstallatie gaat, die zou ook kunnen zeggen, ik ga iets anders doen met het water. En daar kun je ook het land mee besproeien. Ja, dat zou je kunnen doen.
Ja.
En de botresten is iets wat je meeneemt zoals je dat bij een crematie doet.
Ja, en denkt u dat hier veel animo voor is straks?
Ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat het heel goed is dat het in ieder geval een alternatief is. Dus de mensen die zeggen, ja, begraven, daar heb ik niet veel mee. Cremeren vond ik altijd eng, dat vuur. Hè? Omdat het is natuurlijk eigenlijk hitte. Je gaat niet in het vuur, maar je gaat in hitte. En dan kan dit een mooi iets zijn. Ik heb wel eens gezegd, het is alles stront, panterij, zeiden de Grieken vroeger. En het kan natuurlijk een hele mooie gedachte zijn. Wat heel belangrijk is dat mensen natuurlijk een keuze hebben tussen begraven, cremeren en nou een andere techniek. En ongetwijfeld komen er ook weer nieuwe technieken aan. En wat wij als Gezondheidsraad hebben gezegd, is zolang het maar duurzaam is en veilig en waardig, dan moet een nieuwe techniek een kans krijgen. En het gaat dus niet over zeggen dat dit beter of slechter is. Iedereen kan zijn eigen keuze maken. En dat is denk ik ongelooflijk belangrijk, dat je de vrijheid hebt om op een waardige manier afscheid te nemen van een familielid of vriend of wat dan ook. In ieder geval dat netjes gebeurt en dat mensen een keuze hebben. Dat is fijn.
Ja, dus deze keuze komt erbij. En is er al duidelijk van vanaf wanneer dit officieel mag?
Nou, de wet op de lijkbezorging moet worden aangepast. Dus het moet door de Kamer heen, als de minister het voorstelt. En dan moet de wet zeg maar worden aangepast. Bij een nieuwe techniek zou dat sneller gaan, omdat wij dat nu vastleggen dat aan die voorwaarden moet worden voldaan. Maar je zal verwachten dat dit niet veel problemen oplevert, want je zit niemand in de weg, denk ik. Dus dan zou je kunnen denken aan eind 21 of zo, tweede helft 2021, dat het zou moeten kunnen.
Goed, helder. Jan Nijhuis, dank u wel voor de uitleg.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De nou, weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij? Wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je dit gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik nou een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast-apps.